Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Genesis, hoofdstuk 32. En daarvan lees ik u voor het laatste gedeelte van vers 29 en vers 31. Wij lezen u dus voor Genesis 32 het laatste gedeelte van vers 29 en vers 31. Daar lezen wij het woord des Heren. En hij zegende hem al daar. En vers 31, en de zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was. En hij was hinkende aan zijn heup. Tot zover. Schrijf hij hierboven, verloren en gevonden. Vanmiddag hebben wij enkele dingen genoemd uit dat eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Over dat Mahanaim, een rij van twee heren. En over ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met deze mijn staf over de Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ik heb reeds iets vooruit gegrepen vanmiddag op. Het ons gelezen schriftgedeelte, maar het is niet zo erg. We hebben gehoord hoe midden in de vrees Jacob's oog ontsloten wordt voor de weldadigheden en de trouw van God. En in die weldadigheid en in die trouw ziet hij de waarachtigheid van Gods belofte. Dat had de Heere hem immers gezegd. Dat hij hem niet verlaten zou, maar dat hij zijn weg voorspoedig zou maken. En dat de Heere hem zou zegenen. Juist daaruit gaat hij voort om de Heere aan te rukken. Of de Heere hem toch wil verlossen, uitrukken. Uit Esau, zijn broeders hand. Want ik vrees dat hij mij en de mijne, de moeder, met de zoon slaat. En hij pleit, hebben we vanmiddag reeds iets van gezegd, op zijn eigen woord. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij smeekt de Heere dus, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En waar de bewijzen zichtbaar van zijn om ons heen. En dan vindt plaats wat ik vanmiddag reeds noemde. Die dreiging van die zwijgende Esau komt op hem aan. En dan gaat hij de geschenken klaarmaken, niet zo'n klein beetje een vorstelijk geschenk. Om daarmee zijn broer tegemoet te treden, zoals ik noemde, en hem te laten voelen. Het is me niet om uw hulp, om uw welvaren of wat ook te doen. De Heere heeft mij rijkelijk gezegend. Zie hier, het broedergeschenk, wat ik u aanreik. En die mannen die gaan op pad verdeeld in hopen om de indruk van het geschenk des te beter te doen overkomen op Esau. Want de een zal nog niet uitgepraat zijn en dan komt de ander reeds om de geschenken te overhandigen. Toch is de vrees nog in zijn hart. Want in diezelfde nacht staat hij op en hij gaat, zijn twee vrouwen, zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen, gaat hij naar de andere kant van het riviertje, ook wel de blauwe rivier, de Jabok genoemd, gaat hij naar de andere kant overbrengen. Een veiligheidsmaatregel zou je zeggen. Dat als er iets zou gebeuren, er altijd nog een mogelijkheid bestaat dat een deel van de levende haven zou mogen ontkomen. Maar hij blijft alleen aan de andere kant. Het is nacht. En een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. Een vreemde gebeurtenis. Hij is opeens niet meer alleen in die donkere nacht. Maar er is iemand die op hem aanvalt, die met hem vecht. Met vreemde krachten met hem worstelt. Ik zou daar alvorens iets van te zeggen, iets anders willen zeggen. Er is hier in deze plaats een geweldige strijd aan de gang. Vanmiddag heb ik gezegd dat het niet aangaat ons aanmatigend, moraliserend denken en spreken op Jacob toe te passen. Want dat het woord van God Jacob tekent als een oprecht man die de Heere vreesde. En Esau als een bittere plaag voor zijn ouders en een verachter van God en zijn woord en zijn belofte. Esau had gezegd, is zijn naam niet Jacob? Hij heeft me nou 2 maal bedrogen. Maar, dat is een uitlegkunde die Esau erop nahoudt. Oorspronkelijk stond die naam Jacob in verband met het feit dat er in die moederschoot bij de geboorte al iets van een strijd aanwezig was. Jacob komt vlak achter Esau. Hij houdt als het ware zijn hiel vast. En vandaar ook de naam Jacob, die de hiel vast had. U zult misschien zeggen, ja, maar Esau had toch gelijk. Nee, Esau had, zoals hij dat bedoelt, geen gelijk. Integendeel. Hij kreeg zijn eigen ongelijk op zijn hoofd terug. Esau is daarin een aanklager en een leugenaar tegen zijn broer Jacob. Hij kan geen beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God. Maar zult u zeggen, ja, je weet dat regeltje. Zo ja, lang Jacob Jacob is, komt Jacob in de verdoemenis. Ja. Ja, maar dat ligt toch anders. Dat betekent dat Jacob voor zichzelf en voor het aangezicht van God niet kon bestaan met zijn gerechtigheden. En dat ook van hem gelden moet vlees en bloed, kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar dat geeft geen recht aan kerk of wereld om zo laatdunkend over Jacob te spreken, als God zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Sommigen hebben geprobeerd om die namen Jacob en Esau, Jacob en Israël te scheiden. En dan hebben ze gemeend aan de hand van de profeten en alle plaatsen waar de naam van Jacob of Israël voorkomt, om dat zo te separeren, dat waar dan de naam Jacob gebruikt wordt, dat hij daar aangeduid wordt in zijn verkeerde stand, en waar de naam Israël gebruikt wordt, in zijn betere stand, naar de geest. in zijn vrezen des Heeren. Maar, ik wil het u niet voorhouden, kunt u zelf wel eens nakijken, het hoeft niet. Je loopt toch ergens vast, want de namen Jacob en Israël worden door elkaar gebruikt. En de Heere heeft Jacob lief gehad en Esau gehaat. Ik, de Heere, worden niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Je zou het wel zo kunnen zeggen, Jacob, dat is zijn mensennaam. Zoals Abraham, zijn naam werd veranderd in Abraham, maar het was zijn naam die hij als mens droeg. En die in opdracht van God werd veranderd. Die andere naam of die veranderde naam duidt daar aan wat God gedaan heeft. Dat andere Heer van dat Mahanaim, waarin hij geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël ziet. Nogmaals, er is in het oorspronkelijke een bepaalde klankovereenkomst. En die klankovereenkomst die er is, die kan ook de mogelijkheid openen als je op de klank afgaat om Jacob te vertalen als hij die bedriegt. Omdat in het oorspronkelijke lijkt dat ontzettend veel op elkaar en maakt Esau ook gebruik van die woordspeling als het ware om te zeggen, nou ja, Jacob, Agab, zo staat er geloof ik in de zin van hij die bedriegt, klopt het niet dat hij een bedrieger is? Maar je kunt Jacob uiteraard niet weergeven met de hielenlichter. Nogmaals, ik zeg niet dat wij geen hielenlichters zijn. Daar loopt het niet over. Maar het is niet de bedoeling van dat woord om Jacob te tekenen als iemand voor wiens ogen geen vreze Gods gevonden werd. En die als hij de kans kreeg, iedereen bedroog, bestool en beloog om zichzelf maar te verrijken. Dat is radicaal verkeerd. Vandaar ook, want ik zei vanmiddag, velen schrijven er zo over Jacob en verklaren Jacob al zo. Maar toch, als je Luther en Calvijn en Zwingli over Jacob en Rebecca leest, en Isaac, dan krijg je wel een ander beeld. Want zij hebben alle geschreven en gesproken van dat allerheiligst geloof dat in moeder Rebecca woonde en ook in haar kind, haar zoon Jacob. Waarbij het gaat om leven of dood. Geloof, ongeloof, vloek, zegen. En u moet alle dingen wijken voor deze twee. Of voor dat ene. Wat niet uit het geloof is, is zonde. Al is nog zo heilig. Al is het wildbraad nog zo lekker. Hoe dan ook, dat is zonde. Daar wil de mens niet aan. De mens zegt, kijk, dat klopt niet. Dat ze beter op de Heere kunnen wachten. Dat ze beter zus, beter zo. En Jacob nou? Nee, wat niet uit het geloof is, is zonde. En zij geven blijk te geloven in het woord van God. Dat ze de Heer een naantje hebben geprobeerd te helpen. Dat is ons eigen. Maar dat moet je ook weer niet overdrijven. Want dat is net zoals een oude dominee zei. Hij zei, ja, stel nou voor. Je vader is oud en die weet niet zoveel meer. Enzovoorts. Het gaat niet helemaal op hoor, maar ik vond het toch wel leuk dat hij het zo schreef. Hij zegt, en die moeder, die vrouw van hem, die is nog goed tiender. En hoe weet ze? Vanmiddag komt er iemand om 1000 gulden van hem te halen. Te lenen, zogenaamd. Maar moeder, die kent hem. Die kent die kerel. Ik denk bij de rij, hoe moet ik dat voorkomen? De oude man loopt erin. Tjonge, ja. Daar ziet hij geen cent meer van terug. Dat zit helemaal verkeerd. En moeder, die neemt er maatregelen dat het niet in verkeerde handen komt. Zo zeggen, ja, maar dat is menselijk. Ja, maar dat waren ook mensen. Dat waren ook mensen. Die veel van elkaar hielden en die elkaar voor het kwaad wilden bewaren. Dat waren ook mensen. Je moet altijd zo denken. Kijk, ik kan wel achter een katheter of op een spreekgestoelte of in mijn makkelijke stoel in de kamer kan ik wel eens even vertellen hoe dit had gemoeten en dat had gemoeten. Terwijl ik vergeet dat ik rondom vleeselijk ben. En het ergste is als ik niet geloof in hem die zondaren rechtvaardigt om niet. En dat wil een mens uit de weg gaan. En daarom praat hij over het bedrog van stokkieschillen. En van Rebecca die dit en Rachab die hoeren. Was ook een leugen, had ze ook beter niet kunnen doen. En die, daar praat hij allemaal over. Maar dat is van geen betekenis. Want God heeft getuigenis gegeven. Niets kan het meer uitwissen. Dat zijn raad bestaat. En dat naar wereldse maatstaven en maatstaven van het vlees, ook het godsdienstige vlees, laten we maar eerlijk zeggen, dan kunnen we nooit anders uitkomen dan Jacob en Rachab de hoer. Dat zijn wel buitengewoon gemene mensen geweest. Landverrader, vrouw Rachab, die waagde haar eigen stadgenoten aan. En ze liegt nog eens, ze doet dit en dat, dat is vlees. Dat zo spreekt. Maar God trekt zich daar niets van aan. God laat de mensen praten. En God zegt, die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Waar moet je dan blijven? Je zou eerder zeggen, laten we dan helemaal ons mond maar houden. Als we zelf nog geen antwoord hebben gevonden. Wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? Want dat is helemaal verschrikkelijk. Dat wij als zulke waanwijze mensen daarover spreken. Wat zien wij nu? Kort samengevat. We zien dat het oordeel van Esau over Jacob, en dat geldt natuurlijk ook zijn moeder, en in principe ook zijn vader. Alleen als hij nog wat denkt te behalen, dan is dat nog wat milder, maar dat zal ook wel veranderd zijn. We merken dat het oordeel van Esau en van alle mensen vleeselijk vernietigend is over Jacob. En wij moeten constateren dat de Heere dat niet overneemt van ons mensen. En dat de Heere zegt, indien gij u niet bekeert, dan verga je. Vandaag of morgen. Je komt eeuwig om. Ja, maar ik heb mijn vader nooit zo afschuwelijk bedrogen. Je hebt God bedrogen. Dacht je. En je hebt je eigen bedrogen. Die niet gelooft, maakt God tot een leugenaar. Voel je dat de rollen wel eens heel anders kunnen liggen dan wij denken? Nou zul je natuurlijk afvragen, vanwaar dan deze strijd? Vanwaar dan deze strijd? verkeert Jacob dan soms als zo'n goede, volmaakte man hier in de nacht, worstelende met die man? Alle vrezen, waarvan ook hier sprake is, heeft toch als achtergrond, behalve de vrezen des Heren, maar de vrees in het algemeen genomen, heeft toch als achtergrond vaak schuld, beschuldigingen, zonde. Want waar geen zonde is, de prikkel van de dood is de zonde. En de prikkel der zonde is de wet. Ja, daar wilden we dan op inhaken. Want Jacob hoeft zich niet zoveel aan te trekken van wat Esau zegt. En de hele wereld over hem uit spreekt. Niet zoveel van aan te trekken. Maar Jacob heeft te maken met God. En als een mens die door de Heere oprecht genoemd wordt, als een mens te maken krijgt met de Heere zelf, dan kan die niet bestaan. Dan is hij enkel zonde, enkel overtreding. Dan zegt ook Job ten diepste, hoewel hij die beschuldigingen van zijn vrienden moest weerleggen, als hij voor het aangezicht van de Heere schreeuwt, dan zegt hij: gij vindt de ongerechtigheden van mijn jeugd en gij hebt ze in uw bundelke ingebonden. Met andere woorden, u kunt mij altijd verkletteren. U hebt altijd reden. Is het niet om het een, dan wel om het ander. Maar, al zou ik mijn handen wassen, hij met sneeuwwater en zeep, hij zou me in de gracht indompelen en mijn klederen zouden van me gruwen. Jacob kan als mens voor God niet bestaan. En weet je wat nou zo opmerkelijk is? Wij zijn mensen. Er zijn mensen. Hoe moet je dat nou scheiden en onderscheiden? We hebben gehoord een rij van twee heren, het Heer des hemels en dat Heer hier op aarde. Maar in dat ene leven komt het ook zo voor. In dat ene leven een rij van twee heren, vlees en geest. Maar hoe moet je dat uit elkaar houden? Want ik ben tenslotte wel één mens. Ik kan niet zeggen, ja, mijn ziel, dat is die goede rij. En mijn lichaam, dat is die kwade rij. Die voeren strijd tegen elkaar. Ik kan toch ook moeilijk zeggen, ja, dit stukje van mijn ziel, tot zover, dat is nieuw. En het andere, dat is oud. Dat kan ik toch niet zeggen. Ik ben toch buiten de Heer Jezus Christus, in mijzelf, toch van het hoofd tot de voeten, verdoemelijk voor God. En in de Heer Jezus Christus, van het hoofd tot de voeten, een maagd, ja, maar gekocht en betaald naar ziel en lichaam. Voelt ge dat we hier gauw de weg kwijtraken? Door onszelf half heilig te vinden, en half onheilig. Iemand zat me eens te vertellen hoe die de dag ervoor, onverschillig, zijn auto tegen een boom wilde rijden, dan ben ik hem eraf. Op het punt stond om overspel te bedrijven, want niemand ziet het. Ja, zo is het, mensen. Dat is de oude mens. Ik zeg, ben je gek? Ik zeg, dat ben jij. Ja, nee, maar gelukkig. Ik mag ook nog dat nieuwe deeltje, man. Ga je toch uit met dat hocus pocus. Daar klopt niks van. Ik zeg, als jij niet gelooft dat jij die moordenaar en doodslager en echtbreker bent, dan ben je ook niet nieuw. Dan kan je niet nieuw zijn. Nog niet één deeltje. Want dan zijn wij van ons hoofd tot aan onze voeten enkel zonde, enkel schuld, vleeselijk. Maar als jij, echtbreker, moordenaar, gelooft in de Zoon God, dan is het alleen dat waarachtige geloof in die Zone God. Maar dat dat getuigenis heeft. Ik dan doe de zonde nu niet meer. Maar de zonde die in mij woont. En dan is de rank in de wijnstok. En hierin is uw Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Waarom dit erbij? Dit hoort erbij. Het ging toch, wat is er erover, wat is er toch aan de hand? Want nou mag de Heere Jacob niet zoals de mensen uitschelden voor dit en voor dat, maar een oprecht man. Dat neemt niet weg. Als je dit allemaal leest, dan krijg je toch de indruk dat er een geweldige spanning is. Een strijd. Een lichamelijke en een geestelijke strijd. In die donkere nacht. Toen Abraham wachtte op de Heere, toen werd het nacht bij het verbondsoffer. Toen de mannen Gods in Sodom waren, toen werd het nacht. En de Heere leidde in die nacht Lot uit Sodom. Toen de Heere de eerstgeborene doodde in Egypte, was het nacht. Toen ze door de Rode Zee heen trokken, toen was het nacht. Toen Judas heen ging, toen was het nacht. En toen de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane kwam, toen was het nacht. En toen hij aan het hout des kruises hing, toen werd het nacht. Telkens kom je dat tegen in het woord van God. Die nacht, die donkerheid, met zijn verschrikking. En de morgen stond, de Heere gedacht aan Abraham en leidde Lot uit Sodom. En in de morgen stond, zongen ze het lied van Mirjam en tromden ze aan de oevers van de Rode Zee. En laat na de Sabbat, vroeg, als het begon te lichten, daalde een engel af uit de hemel en roerde de mond des grafs aan. Zie je, zo is de nacht en de morgen stond, prediking van duister en licht, nood en uitkomst. Hier is het ook nacht. Een benauwende nacht. Jacob heeft voor zover dat mogelijk was zijn maatregelen getroffen. En hoe het verder moet. En daar opeens is er die man die een beet grijpt, die met hem gaat vechten, worstelen. Man tegen man. Uur na uur. Want het gaat door tot het aan de kim begint te lichten. De nieuwe dageraad komt. Dat is een tijd. En zeker, dat tijdstip staat niet vermeld. Zeker zal Jacob gevoeld hebben. Dit is geen zakkenroller. Geen rover. Dit is niet het verderf en de pijl dat in de nacht huishoudt. Dit is iets anders. Hij heeft al zijn lichamelijke krachten nodig om niet onder te gaan en het onderspit te delven. En die vreemdeling, die man, die heeft ook alle krachten nodig om niet onder te komen liggen. En dan opeens, dan merkt die man die met hem worst, dan merkt hij dat hij niet de baas komt. Maar het is een echt mens, die man. Hij merkt dat hij niet tegen die geharde herder, die de hitte van de dag en de koude van de nacht doorworsteld heeft, dat hij het in lichaamskracht van hem af moet leggen. Ja, zegt u maar, dat kan toch niet. Want die man was meer dan een gewone man. Die man, dat was de Heere God. Een verschijning. De Heere die een mensenlichaam aanneemt. Wat we ook lezen van de engel des Heren op bijzondere wijze. Een vooruitgrijpen, een vooruit profeteren daarvan. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Zover is het nog niet. Maar het is wel reeds de prediking. God geopenbaard in het vlees. Het is toch veel sterker. Die kan toch. Als die wil. Kan die Jacob toch verpletteren. Als hij zijn kracht, zijn goddelijke kracht nou eens ontbindt, dan wordt Jacob vermorst. Blijft er niks meer van hem over. En de hitte van de strijd wordt door Jacob ook aangevoeld. Je zou zeggen, hij hoeft niet bang te zijn, want het zal wel goed aflopen. Nee. Nee, het is heus niet alleen een soort mannelijk eergevoel en trots, waarin worstelaars op aarde elkaar tegemoet treden. Maar het is een strijd zo vol spanning. Beide mannen zetten alles op alles om niet ten onder te gaan. Maar dan, als die man ziet, nou, dat scheelt er niet veel aan of Jacob wint. Dan roert hij het gewricht van zijn heup aan. Je kunt ook lezen, hij sloeg hem op zijn heup. Opeens zou je zeggen, komt de goddelijke kracht van die man naar voren. leven is er iets meer dan het gewone menselijke. Menselijke krachten die vermoeid raken. Menselijke spieren die niet meer kunnen. Opeens is er meer. Opeens geeft die vreemde man een klap op zijn heup. En hij raakt een zenuw. En de heup wordt verwrongen. Dat doet hij zomaar onder het worstelen door. Het gaat hier om de zenuw waar ons woordje ischias van afgeleid is. En wat ook nog wel wat te maken heeft, dat zeg ik er expres bij, voor al die mensen in ons midden die te maken hebben met een hernia. Daar heeft het ook mee te maken. Het is precies die zenuw waardoor opeens de kracht uit je been, je ene been, weg is. Zodat het er nog wel aan zit, maar je moet het als het ware een beetje meeslepen. Je bent mank. Precies zoals je dat ziet bij iemand die een hernia of die ischias heeft, is wel niet hetzelfde, maar de verschijnselen kunnen op elkaar lijken. Er zit iets in de knel. Een zenuw tussen een paar wervels. Staat niet bij of het veel pijn gedaan heeft. Misschien niet. Staat er niet bij. Misschien zijn het alleen de gevolgen geweest die voelbaar waren. Dat Jacob opeens zijn machteloosheid gevoelt. Dat hij opeens beseft, ja. Nou is het niet meer gelijk op. Nou sta ik in ene kant, ene klap aan de kant van de verliezer. Van het verlies. Want zo kan ik niet verder. Ik kan niet op één been verder vechten. Dan wint hij het. En die man die daarbij is, die met hem vecht, met hem worstelt, het lijkt wel of dat hij denkt, nou zou je wel genezen zijn. Nou zul je wel beseffen dat je tegen mij niet op kunt. Zo lijkt het. Want als de Jacob daar ziet staan op één been en het andere dat wil niet goed meer mee, dan zegt hij, laat me gaan. De dageraad is opgegaan. Straks komt de zon op. Het is tijd. Het is afgelopen. Zo staan de zaken. Hoe staan de zaken? Nou, maak zelf maar uit. Ik zou zeggen, Jacob heeft het verloren. Hij heeft het verloren. Die man is hem toch te sterk geweest. Want hij heeft zijn been niet meer mee. Let op, alles heeft eigenlijk een betekenis, hè? Dat voel je erin. Want hij wordt een overwinnaar genoemd, Jacob. Ik zei, een lichamelijke en een geestelijke strijd speelt zich af. Die kun je niet van elkaar scheiden, maar je mag het wel onderscheiden. Want, wat doet Jacob nu? Nou ja, normaal zou zijn, breng me maar weg. Het is afgelopen. Een voetballer, een worstelaar die opeens zoiets krijgt, zo'n hernia, die is uitgeteld. Laat de brancard maar komen of een paar maats die hem tussen beiden nemen en hij strompelt het veld af. Er is geen partij meer. Er is helemaal geen partij meer om strijd te leveren. Maar nou, nou komt iets uit van het allerheiligst geloof. Jacob is tot het besef gekomen. Als hij wil, gaat hij weg. Als hij gewild had, dan had hij me vermorzeld. Wat had ik moeten doen? Want dan, afgezien van de mensen, met hun lange vingers, afgezien van alles, is Jacob voor God Jacob. Een overtreder. Een zondaar. Die zwaar en altijd weer tegen u heeft misdreven. Tegen God. Voor God moet een mens in elkaar zakken. Want er is niemand op aarde die goed doet en niet zonder. Alle zijn we afgeweken. Alle derven wij de heerlijkheid Gods. Alle zijn wij Adams kinderen. Jacob heeft in dit geding heel goed gevoeld. Als die wil, dat is nou afgelopen. Dan stampt hij mij in de grond. Dan verplettert hij me. Bewustzijn is in zijn hart nog sterker geworden. Door die ene tik tegen zijn heup. En daar stond hij. Uitgeschakeld. Bewustzijn is nog sterker geworden. Wie kan voor God bestaan? God die niet onrechtvaardig is. Als die alle Jacobs, bij wijze van spreken, bij elkaar doet en weg doet van voor zijn ogen. Wat dat betreft. Wat hun staat, hun afkomst betreft. Zondaar. En wij weten dat het geloof hem dreef. Bij moeder thuis, bij vader, toen hij daar stond, met zijn haren velletjes om zijn pols. En ook bij Laban. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan, wist Jacob. Maar dat is het geloof. Dat is de lieve Heilige Geest. Dat is de genade van God. Maar ik. Als je dat geloof er nou eens afsnijdt. Als je dat andere er nou eens afsnijdt. Wat hou je dan over? Voor God. Die de harten proeft. En de nieren doorgrondt. Hou je niks anders over. Dan de dood. Dan de dood. Sterf. Weg onder de zon. Gij zult de dood sterven. En niet leven. Daarom, midden in die nacht, lijkt het wel alsof de weg naar het beloofde land toch toegesloten is. En nou niet door Esau. Maar die man, terwijl Esau nog moet komen, die man, die staat in de weg. Die man vecht door. We moeten toch één verliezen. En Jacob verliest het. Nou, ze zeggen, nee, hij is de overwinner. Jacob verliest het. Hij verliest het, als die daar staat. Hij verliest zijn kracht. Hij verliest zijn leven. Hij kan niet meer vooruit. Het is nou maar een ogenblik werk als die man wil. Om hem nou gelijk tegen de grond te slaan met ene klap. Want hij is zijn basis, zijn stevigheid is niet kwijt. Zoals een mens met een hernia loopt te strompelen. Hij heeft het verloren. Nou. Ja, die man slaat hem niet dood. Je zou zeggen, dat valt nog mee. Maar in de waarneming van Jacob heeft hij toch wel verloren. Zelf. Nou wil die man weggaan. De zon komt op. En wat nou? Wat nou? Nou is er niks meer te vechten. Nou is er niks meer te slaan. Vlees, broeders, vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Ja, maar wij zijn zo van vlees en bloed. Ja, ik weet het wel. Maar het beërft het koninkrijk niet. En Jezus zegt, het is u niet nut. Ja, maar we zijn zo vlees en bloed. Hoe moet dat? En we pakken vlees en bloed zo dapper erbij. Daar bedoel ik mee, we pakken ons eigen er zo fijn bij. Als gelovigen. Als overleggende mensen. Die, al worden we door de edelste motieven gedreven, Gods zegen. Ik zou gaarne Gods zegen hebben. Maar dat die zegen nou niet door een verhaaltje komt. Dat die zegen nou niet door een schoteltje linzenmoes in mijn bezit komt. Dat die zegen zelfs ten diepste ook nog niet door mijn geloof verworven wordt. Of door mijn oprechtheid in moeders tent met wie ik het zo goed kan vinden. Maar dat die zegen dwars door de dood heen uit vrije genade door God geschonken wordt, dat is een hele les. Ik weet wel, dat kan de Heere ons zo leren. Maar ik kan ook zeggen, daar hebben we een levensgeschiedenis voor, een hele geschiedenis. Want we hebben het wel eens over ons vlees en bloed. En dat we toch helemaal aan de verkeerde kant zitten. Want dat we net doen. Ik heb zo'n last van vlees en bloed. En dat ik niet besef dat ik vlees en bloed ben. En zo doe ik mee. Zo doe ik mee. En ik heb me overlegd. En God neemt het me misschien geen eens kwalijk. Hij neemt in ieder geval niet kwalijk dat ik geloof dat zijn woord waarachtig is. En dat ik zo graag, dat heeft hij toch zelf gegeven, de zegen zou ontvangen. De zegen van de God van Abraham en Isaac. Die toch ook tegen mij gesproken heeft, mocht Jacob zeggen. Neemt God niet kwalijk. Maar, God wil wel zijn ellendige laten bekennen dat hij hun formeerder is, hun maker, hun man. Ik draag u, gij wormpje Jacobs, ook help ik u. Geloof je dat, Jacob? Ja, geloof je. Dat geloof je. Ja, maar Jacob, als het nou eens zo gaat, dat je niet meer uit de weg kunt. Dat je daar met die hernia staat. En met dat been dat niet meer mee wil. Terwijl de zweetdruppels nog langs je gezicht lopen van het gevecht. Omdat je hoe langer hoe meer dat geheimenisvolle bewustzijn kreeg. Het is iets aparts. De Heere is me ontmoet. Maar je vecht door. Je gaat door. Hoe moet het aflopen? Wat? Daar staat hij als verlamd, afgelopen, verloren. Die zijn leven zal zoeken te behouden. Die zal het zelf verliezen. Maar die het om mijnentwil zal verliezen, die zal het zelf vinden. En die zijn kruis niet opneemt, dat is een kruis opnemen, dat betekent dat je op weg bent naar de galg. Maar dan op weg naar de galg, ja, Op weg naar de galgter, ja. Als je een kruis, dat betekent toch dat je veroordeeld bent. Om gekruisigd te worden. Neem je toch... Ja, maar dan mij navolg. Om te zien... Dat hij erop gaat liggen. En hangen. En dat hij zegt, gaan jullie maar naar huis. Laat deze heen gaan. Indien je mij zoekt. Wat een geheimenissen. Wat een lessen. In één keer is het aan het eind gekomen. Hier baat geen overleg meer, geen sluwigheid. Trouwens, dat zit niet in Jacob ook. Om op het ogenblik een mes te grijpen en te denken. Nee. Hij vreest God. Dan zal hij die andere niet stiekem proberen dolk in zijn hart te steken. Daarom verloren. Je mag nog blij zijn dat je niet verpletterd bent, man. Het loopt nog goed af. Kjoen, had wel een klap op je hersens kunnen geven dat je gelijk dood was. Maar het is niet afgelopen. Nou zie je het leven des geest. Nou zie je de Heilige Geest. Jacob kan zijn lichaam niet meer gebruiken. Om kracht bij te zetten. Hij is geen partij meer. Hij heeft verloren. Wat dan? Slaan we nou maar dood, zo deden die heldenfiguren soms in de geschiedenis. Die zeiden... Van me dood. Die koningen, Seba en Salmuna, ze zeiden tevoren tegen Gideon, je bent een man. Laat die kleine jongen dat niet doen. Neem je zwaard en val op ons aan. Dat is de laatste hoogmoedige daad van het vlees. En hij willende in zijn zwaard vallen. Stokbewaarder. Saulus. En nog meer. Laatste hoogmoedige daad. Als het tenminste bewust. Ik heb het nou niet over een zieke. Maar bewust. Ik heb het verloren. Nou. Ja. Nee. Het vlees heeft het wel verloren. De lichaamskrachten zijn uitgeschakeld. Maar mijn kracht, zegt God. Wordt in zwakheid volbracht. Welke kracht? Deze. Ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Daar zit iets in. Man, dat kun je nou niet meer zeggen. Want je kunt hem niet meer tegenhouden. Je kunt hem nou niet meer tegenhouden. Straks nog wel. Toen je met je armen om zijn hals gekromd stond. En toen je hem hoorde hijgen. Toen was er nog een kans. Maar nou niet meer. Je bent niet goed bij je hoofd. Ik laat u niet gaan. Heb je nog zo voor dit verbeelding? Dat je dat denkt? Dat je die worstelaar tegen kunt houden? Die je met een klap uitschakelt? Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Maar, daar zie je nou het allerheiligst geloof. En de liefde en de hoop werkzaam. Waar het vlees, de kracht, uitgeschakeld is. Hij heeft verloren. Daar vraagt hij naar de geest der genade en der gebeden om de zegen. Nou, die had hij toch al. Had de Heer toch Isaac gezegd, ja, ja. Maar ik was er eigenlijk niet zo bij toen hoor. Het was wel waar. Maar in mijn hart stormde het en ging het tekeer. Verschrikkelijk. Want ik luisterde met één oor. Of dat ik Esau soms aan hoorde komen. En met andere oor hoorde ik. Hoe mijn oude vader me zegende. Ik heb het wel gehoord. Het was een toestand. En God heeft het overgenomen, want hij heeft bij Bethel ook gezegd. Dat wel. Dat wel. En ik heb nog engelen gezien ook. Maar waar is hij? Waar is de vorst van het Heer des hemels? Waar is die God die tot mijn grootvader sprak, Abraham? Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Ik heb u verkoren, ik heb u geroepen. Ik zal alles voor je zijn. Ik geef mezelf aan jou. Ik ben uw loon, uw schild, zeer groot. Ik ben uw heil alleen. Dat ben ik. Want waar in de duisternis die man worstelt, daar komt het oude zeer allemaal naar boven. Daar komt het oude hart zeer naar boven. Bij alles wat we gezongen, gebeden en van de Heer gekregen hebben, komt het naar boven. Heere, u kunt me wel verpletten, zo dicht als u bij mij bent, dat u mijn adem hoort, ik Jacob. Als de Heere in de donkerheid het licht van zijn nabijheid doet schijnen in de ziel, dan zegt een andere dichter, o Heere, als u me voor uw vierschaar daagt, dan kan ik niet bestaan. Mijn hart getuigt het. Mijn hart getuigt dat ik niet kan bestaan voor u. Maar zie daar nou het geloof in de barmhartige God. In de God die, waarvan Abraham zei tegen zijn jongen, de Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En het hoefde niet. Isaac hoefde niet letterlijk geslacht te worden, hoewel Abraham ook uit de doden weder kreeg. Die God die toch heeft gezegd, Abraham, hou af, laat af van die jongen. Diezelfde God weet hij van. Die voor een vrouw, voor zijn moeder, voor zijn vader heeft gezorgd. En voor kinderen, toen ze dachten dat ze er geen konden krijgen. Die God, die ook Isaac zegende. Toen Abraham dood was, gestorven was, werd het duidelijk openbaar. Het was net alsof God aan Isaac liet merken, nou zal ik bij jou net zo zijn als bij je vader. Dat deed de Heer ook. Dat bevestigde de Heer ook in het leven van Isaac. Ja, maar als, ja dat zegt nou ons vlees en bloed. Dat zegt nou het ongeloof. Het kan niet. Dat zegt Esau of Kain of Juda. Kan niet. Maar het geloof zegt nu of nooit. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Verloren is het toch. Ik kan niet meer vechten. Ik kan niet meer terugslaan. Ik kan niet meer lopen. Ik zou u ook niet kunnen ontvluchten. U zou mij wel kunnen ontvluchten. Gewoon, u zou recht op weg kunnen lopen. Zonder me één blik waardig te keuren. En u zou het kunnen zeggen, blijf jij maar buiten. Blijf maar buiten. Je bent geen goede, je bent niet goed genoeg voor mij. Ik laat u niet gaan. Maar Jacob zei de tegenstander, ik laat u niet gaan. Het kan niet. O God zegt, zegen mij. Ga niet aan uw knecht voorbij. Wat ingrijpend, hè. Je leest bij de profeten Bij de ene profeet lees je: ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik zal tot God zeggen: verdoe mij niet. Waarom niet? Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paal. Het geloof kan niet geloven dat hij nu weg zal lopen. En het vlees is geen eer meer te behalen. Dat is geen partij meer in deze strijd. Maar de geest is het die levend maakt. Ik laat u niet gaan totdat gij me zegent. Nu is de lichamelijke strijd over, zou je zeggen. Maar de geestelijke strijd die er al was, die gaat door. Strijd, het drijven van de Heilige Geest. Nu. Heden. Hij is er. Roep mij aan terwijl ik nabij ben. Hij is nu nabij. Zo klampt zich het geloof vast aan deze man, die ons met ene klap wel buiten Westen had kunnen brengen. Het geloof klampt zich aan hem vast. En die man, die geeft niet gelijk antwoord. Hij stelt ook een vraag. Hoe is uw naam? Hij zei: Jacob. Wat wil dat zeggen? Nogmaals, gooi de zaken niet door elkaar. Gooi de zaken niet door elkaar in die zin. Oh ja, zoals de mensen doen, oh die lelijke dit en die lelijke dat. Maar hier beleidt deze man: ik ben, u kent me wel, die ondeugende Jacob. Dat ben ik. Dat weet u, heren. Ik ben die verkeerde en die verdraaide Jacob. Dat weet u, heren. Die naam, zo heet ik ben een mens. Een mens. En ik heb tegen u zwaar en altijd weer misdreven. Maar ik ben ook die jongen. Die Jacob, toen heette ik Jacob, waar moeder tegen vertelde: jongen, de God van Abraham en van je vader, die zal jou zegenen. En dan ben je gezegend. Jou heeft de Heere lief gehad. Heere, ik ben ook die Jacob, die, hoe verloren ook, hoe armzalig, die daar bevend bij zijn oude vader stond, die hem zegende. En vader heeft het niet teruggenomen. Vader heeft gezegd: die ik gezegend heb, die is gezegend. Niets meer aan te doen. Ga jij maar naar Padan Aram, jongen, en zoek daar een vrouw, want je moeder en ik hebben veel verdriet van Esau. Esau's vrouw. Heren, ik ben ook die Jacob, die ellendige arme zwerver, maar dat u mij in Bethel liet dromen. En die me die ladder deed zien, met die engelen. En dat u tegen mij toch gezegd hebt, dat u met me zou gaan, de onbekende toekomst in. Dat u me zou zegenen. Die Jacob. In dat woordje, als hij zegt Jacob, dan bedoelt hij daarmee, zoals die, net als wij, in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen. Maar ook die Jacob, die ondanks alles bezocht werd met uw heil, uw genade, uw erbarming. Jong, daar ligt alles in. Wat moet er meer gebeuren? He? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet zwaar. Die zijn leven zal zoeken te vinden, die zal het zelf verliezen. En Jacobs leven, hij kan het niet meer gebruiken. Maar de geest des geloofs klampt zich vast aan de belover, aan de ontferming, die bij hem van eeuwigheid zijn. En nou wint Jacob. Ja, nou begint Jacob te winnen. Net toen hij het verloren had, toen begon hij te winnen. Dat is toch ook eigenaardig, hè? Je zou zeggen, net, nou staat hij nou, ik kan niet meer. Dat had ik niet gedacht, maar ik kan niet meer, ik kan mijn been niet meer verzetten. Nou begint de overwinning. Daar kan de Heere God niet tegen. Niet tegen, nee. De Heere God raakt erin ontroerd. Want er staat in Hosea 12, Jacob, hij weende en hij smeekte hem. Waarom? Om zijn gunst, om zijn zegen, om hemzelf, om God. Dat kan God niet tegen. Dat is voor God zo verblijdend. Dat die vuile egoïsten die in Adam gekozen hebben voor eigen eer en heerlijkheid. Om als God te zijn. Dat er daar nou eens staat. Ja, hij heeft hem zelf gebracht. Maar zo is God nou eenmaal. Dat er daar nou eens staat die zegt. Ik kan niet meer. Ik sterf liever als dat u nou weggaat. Zegen me alstublieft, mijn vader. Of man, zegen me God. Daar kan de Heere God niet tegen. Daarom, hij zegt, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Israël. Betekent eigenlijk, hij strijdt. En eigenlijk betekent het, God strijdt. Maar het wordt in deze zin een beetje omgebogen. En er wordt als het ware een woordje tussen gezet. Hij die met God strijdt. Maar helemaal oorspronkelijk zou je zeggen, betekent het, hij strijdt, Jisra, Eel is God. God strijdt. Ja, daar zit natuurlijk ook een gedachte in, maar dat laten we verder rusten. Deze gedachte, dat God eigenlijk begint. Hij begint de strijd. Niet wij. Hij begint de strijd. De goede strijd. Die begint hij. Maar hier zegent de Heer zijn knecht. Ook in deze naamsverandering. Door hem te laten merken. Ik heb er mijn behagen in. Ik heb er mijn behagen in, Jacob. En ik noem jou die met God strijdt, want je hebt je vorstelijk gedragen, met God en met de mensen. Nou, met de mensen, dat laten we maar voor de andere mensen over, om daarover te puzzelen, wat het allemaal te betekenen heeft. Je hebt je vorstelijk gedragen, met God en met de mensen. Is dat nou vorstelijk? Als hij daar met een verlamd been staat, en je kan de overwinning niet meer behalen, ja. Toen begon het goed. Toen ging het de goede kant op. Ik laat u niet gaan, tenzij ge mij zegen. Vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Jacob, je mag het wel 100 keer tegen je eigen zeggen. Het is groot als de Heer het ook tegen ons zegt. Je probeert alles er wel bij te pakken, je eigen. Je geloof, je noem maar op, jongen. Loopt eens een keer spaak. Loopt eens een keer vast. Ja, je zal een keertje ontdekken. Het is afgelopen. Wat moet ik nou beginnen? Oh, als een man worstelt, als de Heere twist, mensen, dan kan hij me wel te pletter slaan. Maar de geest dringt aan. Wilde handen, vriendelijke ogen, zijn bij hem van eeuwigheid. En zo is Jacob het verloren en heeft hij het gevonden. Zo is hij, zou je zeggen, ergens in een sterfsituatie terechtgekomen en ziet, hij leeft. Zo is hij op een punt terechtgekomen dat hij wel mag zeggen, als nietshebbende en nochtans alles bezittende. En de Heere zegende hem aldaar. De Heere ging niet weg. Want die zoon die daar op aarde bij Jacob worstelde, was een openbaring van de zonen Gods. Toen de vader dat zag, hoe die zoon van God gekomen zou om zondaar zalig te maken, toen zag de vader met één op die andere nacht. Toen zag hij dat die zoon van God aan de hemeldeur hing. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen zag de vader dat hij dan geen antwoord meer kon geven. Als hij wel antwoord zou geven, dan zou Jacob met zo'n tik er niet afgekomen zijn. Met een hernia. Dan had hij verpletterd geworden. Maar nou krijgt hij alleen maar een tik. Om wat te leren. Maar de zoon, die krijgt de klap. De grote klap. Kijk, en dat ziet de vader. En die de zoon eren, die zal de vader eren. En de vader eert ook zijn lieve zoon daar. En de zoon geeft daar te kennen. Ik ben gekomen om zalig te maken. Zondaar. Getuigt hij. En de Heilige Geest getuigt in het schreeuwen van Jacob. Dat hij is de geest van Christus. De geest der genade en der gebeden. Daarom. Het is letterlijk waar geweest. Het was bijna dag. Maar de zon rees hem op. Als hij door Pniel gegaan was. Het is toch alsof er weer wat veranderd is. Gij hebt de weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Gij zak om, mijn zak ontbonden. En er weer met vreugde om God. Ja, maar straks, straks zien we wel weer verder. Straks zien we wel weer verder. Dit is gebeurd. De zon rees hem op. Een voorproefje. Want Jacob is eruit gekomen. Maar dan zal ook door de dood heen die andere worstelaar. Die zal dan ook in de morgenstond verrijzen. En hij zal het waarachtig maken voor zijn duur gekochte kerk. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En verliezen doen we het. En winnen ook. We gaan eraan. Ergens wel. Niet zoals die Heere Jezus. Maar wel zo dat God zegt. Steek je riemen maar binnenboord. Strijk het zeil maar. Want het is nou uit. Het is uit. Want ik ben niet alleen een mens. Maar ik ben God die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Eén doutje. En je ligt tegen de vlakte. Maar door alles heen zal het dan toch waar blijken te zijn. Die zijn ziel verliest. Die vindt hem. Die vindt hem. En die zijn kruis op zich neemt en hem navolgt. Hij zal zien hoe hij met kruis en al gedragen wordt tot binnen de stad. En hij was hinkende aan zijn heup. Zijn hele leven, ja, dat weet ik, staat er nou weer niet bij. Misschien is die hernia nog wel een beetje beter geworden. Maar hij heeft het nooit meer vergeten. En omdat hij het nooit vergeten had, zei hij aan het eind. Op uw redding wachtte ik, Heere, Amen.